Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 7, de laatste woorden van vers 4 en ook vers 7. De laatste woorden van vers 4, waar de ouderlingen zeggen: hij is waardig dat ge hem dat doet. En in vers 7 zegt de hoofdman over 100, daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Gemeente, Spurgeon, daar hebt u wel eens van gehoord, neem ik aan. Charles Haddon Spurgeon. Die heeft eens gezegd dat er 4 soorten mensen zijn. Door de bank genomen, 4 soorten van mensen. Er zijn mensen die het goed met zichzelf getroffen hebben. En hun omgeving is het daar ook wel mee eens. Het zijn goede mensen. Tenminste, daar gaan ze voor het merendeel van de mensen voor door. Er is ook een tweede soort. Er zijn mensen die niet deugen. En iedereen vindt dat ook, ze deugen niet. Dat is de tweede soort. Dan is er een derde soort. En dat zijn mensen die zichzelf wel goed achten, maar hun omgeving zegt: pas er mee op. Pas er mee op. En dan is er ook nog een vierde soort. Dat zijn mensen die zichzelf afkeuren, maar door hun omgeving geprezen worden. En Spurgeon zegt: die laatste soort, dat is de meest zeldzame. Zulke mensen kom je het minst tegen. Mensen die zichzelf afkeuren, maar hun omgeving spreekt het goede van ze. En nu gemeente, tot die laatste, tot die vierde soort, tot die zeldzame groep dus, behoorde de hoofdman van Capernaum. En daar behoren eigenlijk al Gods kinderen bij. Want ieder die de Heere kent, die heeft daar iets van geleerd. Zichzelf af te keuren, jezelf klein te achten. En bij ieder die de Heere vreest, moet het ook zo zijn dat de wereld om hem heen van hem goed moet kunnen spreken. Al Gods kinderen horen feitelijk bij die laatste categorie. De een misschien wat meer, de ander wat minder. De een wat verder daarin gevorderd, de ander wat minder ver, dat zou kunnen zijn. Maar zij behoren allen tot de categorie van zeggen, die zeggen: ik ben niks. En hun omgeving, die denkt daar heel anders over. Hij was een hoofd. En wat wil dat zeggen, een hoofdman over 100? Nou, dat wil sowieso zeggen dat hij een Romein was. Hij hoorde tot de bezettingsmacht die in Israël het voor het zeggen had. Zijn startpositie was dus eigenlijk niet al te best. Hij was een heiden. Hij was een heiden. En hij had 100 soldaten... onder zich, een centurio werd dat door de Romeinen genoemd, een centurio. En cent, dat is 100, hij was een hoofdman over 100. Net zoals Cornelius, dat was in Caesarea, handelingen 10. Dat is ook hoofdman over 100. Ook zo'n leider van een groep van 100 soldaten die bedoeld waren om toezicht te houden om opstandjes te voorkomen. Om de belangen van de bezetter, de Romeinen, te dienen. Daar waren ze voor bestemd, het volk onder de duim te houden. En deze hoofdman over 100, die was gestationeerd in Capernaum aan het meer van Galilea. Niet veel meer dan een dorp. Liefelijk dorp, schoon dorp, betekent dat eigenlijk. Kefar, dat is dorp. En Naum, denk maar aan het woord Naomi, dat is liefelijkheid. Liefelijk dorp, betekent die naam. Schoon dorp. Nou, dat zou je eigenlijk wel van Urk kunnen zeggen, nou toch. Dan zullen toch de meeste Urkers het ook wel over eens zijn. En er komen hier ook niet voor niks zoveel toeristen. Urk is een Capernaum. Alleen niet aan het meer van Galilea, maar aan het IJsselmeer. Het Capernaum aan het IJsselmeer, dat is Urk. Dat is zonder twijfel waar. Het is de plaats waar de Heer Jezus het meest geweest is. Hè? Sinds dat hij aan zijn arbeid begon, sinds dat hij Nazareth verlaten had, was dat eigenlijk een beetje zijn uitvalbasis. Hij had daar een woning. En hij trok vandaar Galilea rond. En hij keerde ook telkens weer naar Capernaum, naar Schoondorp, keerde hij terug. En daar was dus ook deze hoofdman over 100 te vinden. En hij was daar bekend geworden met de naam van Jezus. Er staat dat hij van hem gehoord had. Of u hem ook zelf wel eens gehoord had, dat staat er zo met nadruk niet. Maar hij had wel van hem gehoord. Over hem horen vertellen. Het gerucht van het evangelie had ook deze man bereikt. En door het gerucht van het evangelie werkt de Heer God het gelovende harten van de mensen. Daarom is het ook altijd zo goed om een goed woord van hem te spreken, nietwaar? Niet alleen in de kerk, maar ook waar je ook bent. Zeg het maar tegen de mensen over hem, wie hij is. Want de Heer kan dat zomaar gebruiken om iemand tot geloof te brengen. En dat was bij deze hoofdman, deze Romein, deze heiden, was dat gebeurd. Hij was tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Want Jezus zegt straks, groot is uw geloof. Als de Heer Jezus zijn geloof heeft goedgekeurd, groot heeft genoemd, nou dan zal ik niet durven zeggen dat het geen geloof was. Wel terdege, hij had van hem gehoord en er was geloof gekomen in zijn hart. Dat is wel een bijzonderheid, want het was nog geen Pinkster geweest. Het evangelie ging nog niet naar de heidenen. De middelmuur des afscheids, zoals die tussen Joden en heidenen instond, die was nog niet afgebroken, maar die stond nog overeind. Jezus ging er ook niet op uit om in heidense streken te prediken, nietwaar. Toen hij in Syrofenitsje kwam, wilde hij niet dat iemand het wist. En hij stuurde zijn discipelen er ook nog niet op uit om de heidenwereld in te gaan. Integendeel, hij zei juist dat ze dat nog niet moesten doen. Dus de middelmuur stond nog overeind. Maar deze man die mocht er overheen klimmen. Hij mocht er overheen worden gezet door de Heilige Geest. Net zoals Rut in het Oude Testament. En Rahab, dat gebeurde het dus af en toe ook wel eens. Ebed-Melech, de moorman in de geschiedenissen van Jeremia. Uitzondering, hè? Mensen die in Israël werden ingelijfd door het geloof. Zo is het ook met deze hoofdman over 100 in Capernaum gebeurd. Ik zei dus, hij was bedoeld door de Romeinen om daar de zaak onder controle te houden, om het Joodse volk eigenlijk te onderdrukken. Maar je had in de oorlog ook wel eens mensen, hè, onder de Duitsers had je onder de bezetters ook wel eens mensen die toch het goede zochten voor hun onderdanen. Ook voor de Nederlanders, die waren er wel niet zo heel veel. Maar je had goede Duitsers, die had je er tussen onder de bezetters. En zo was het met deze man dus eigenlijk ook. Niet een kwestie van karakter of zo, maar een kwestie van geloof. Absoluut. Het was ook bij deze man vrucht van het geloof. Zonder enige twijfel. En gemeente, wat waren dan die dingen die als vruchten van zijn geloof openbaar kwamen? Nou, in de eerste plaats denk ik aan hoe hij met zijn dienstknecht omging. Niet normaal hoor. Niet normaal, zeker niet onder heidenen, zeker niet onder de Romeinen, dat je zo met je dienstknecht, met je slaaf omging. Helemaal niet normaal, dat deed zo goed als geen enkele Romein. Een slaaf was een slaaf en die was er om te werken en daarmee uit. En deze hoofdman die had een slaaf die hem zeer dierbaar, zeer kostbaar was. Waar hij erg van hield. En die jongen, dat was niet een van die 100. Niet een van de krijgsknechten. Nee, in vers 8 maakt hij daar zelf onderscheid tussen, nietwaar? Zelf onderscheid tussen zijn krijgsknechten, tegen wie hij zegt ga en hij gaat, kom en hij komt. Dat zijn die 100. En tegen zijn dienstknecht zegt hij, doe dat en hij doet het. Dat is de slaaf. En die krijgsknechten zullen ongetwijfeld Romeinen zijn geweest. Dat kan niet missen. Maar die dienstknecht, nou dat hoogstwaarschijnlijk wel niet hoor. Dat moet toch wel een Joodse jongen zijn geweest. Die hij gekocht had voor geld. Die zijn eigendom was. En die moest doen wat hij zijn. En deze man had zijn dienstknecht lief gekregen. In vers 7 staat, in onze tekst staat, hij zegt tegen de Heere Jezus, hij laat tegen de Heere Jezus zeggen door de ouderlingen, zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Mijn knecht. Daar staat geen dienstknecht, maar er staat knecht. En het woord wat daar staat, dat hier met knecht vertaald is, dat kun je ook met kind vertalen. Je jongen, je kind. Het woord wordt zelfs van de Heer Jezus gebruikt. Als er bijvoorbeeld staat dat God opgewekt heeft zijn kind Jezus in de handelingen der apostelen. Zijn kind Jezus, dan staat er hetzelfde woord als wat hier de hoofdman voor zijn zieke slaaf gebruikt. Hij noemt hem zijn kind, zijn jongen. En daar kunt u duidelijk uit horen hoezeer dat de liefde voor die jongen zijn hart heeft vervuld. En dat is een vrucht van het geloof. Hè? Een vrucht van het geloof is dat je goed met de mensen omgaat, niet waar? Dat zal ook bij ons zo moeten zijn hoor. Als er een waar geloof, een oprecht geloof in ons is, dan moet dat altijd blijken uit je handelingen, uit je daden. Dat kan niet missen. Dan kun je niet de beest uithangen. Wij kennen de slavernij niet meer, maar als wij de slavernij nog zouden kennen, dan zouden wij goed moeten zijn, als christenmens, als we slaven zouden hebben, zouden we zeer goed moeten zijn voor onze slaven. Zeer goed, zoals de apostel Paulus ook steeds aan de christenen in al de gemeenten waar hij komt, gebiedt, hè, als er heren zijn die slaven hebben, dan moeten ze hen alle goedwilligheid bewijzen. En dan moeten ze hen lief hebben als een broeder. En daarvan mocht toch iets bij deze hoofdman over 100 gevonden worden. Liefde tot zijn slaaf. En die slaaf die was er niet best aan toe. Hij lag op zijn sterven. Normaal gesproken lees je vaak in de evangelie dat zieke mensen bij Jezus werden gebracht. Of zelf nog tot Jezus kwamen. Maar deze was volgens Matthäus verlamd. Hij leed zware pijnen en Lucas zegt dat hij terminaal was. Hij was dus eigenlijk niet meer in staat om zelfs naar de Heer Jezus toegebracht te worden. Nee, Jezus moest bij hem komen. Zover was het inmiddels. Hij was op sterven na dood. En de liefde van deze hoofdman voor zijn knecht drijft hem uit naar Jezus toe. Gemeente, dat geloof en die liefde die daaruit voortkwam, dat was niet het enige, wat de schrift van hem vermeldt. Er staat als tweede ook nog dat hij het volk van de Joden, ons volk, zeggen de ouderen, zeer lief had. Dat zeggen ze zo dadelijk tegen Jezus. Hij heeft ons volk zeer lief. Het volk waar hij dus eigenlijk over waken moest. Die hij onder de duimen moest houden. Dat volk had hij lief gekregen. Niet alleen zijn slaaf lief, maar ook het volk van zijn slaaf had hij lief gekregen. Het volk waarover hij gezet was om dat in de toom te houden. En die liefde die was gebleken daaruit dat hij zelf voor hen de synagoge had gebouwd. Kennelijk was er in Capernaum geen synagoge, of hij was verouderd, dat weten we dan niet. Maar het zou heel goed kunnen dat er helemaal nog geen synagoge in Capernaum was. Het was ook maar een dorp, schoon dorp, aan het meer van Galilea, een vissersdorp. Het zou heel goed kunnen dat er helemaal nog geen synagoge was tot voor kort. Maar deze hoofdman had betrekking gekregen op dat volk waar hij was gestationeerd. Hij had hart gekregen, liefde voor Israël, voor het volk van de Heer. Hij zou wel geen Jodengenoot zijn geweest, besneden en wel. Dat kon hij natuurlijk als hoofdman over 100 maar moeilijk maken. Dat zou zijn positie ongetwijfeld in gevaar hebben gebracht. Hè? Als een Romein in ambtelijke dienst zich liet besnijden en tot het Jodendom geheel bekeerde. Zover zal het niet gekomen zijn. Staat er ook niet, hè, dat hij een proseliet, een Jodengenoot was. Dat staat er ook niet. Maar dat staat er van Cornelius ook niet. Ze hadden wel beide dat volk zeer lief. En die liefde was dus niet verborgen gebleven. Die liefde had hij wel terdege, daar had hij zich niet voor geschaamd. Ook niet ten opzichte van zijn superieuren. Hij had ook mensen boven zich staan. Dat zegt hij ook in vers 8. Hij heeft mensen boven zich staan, deze hoofdman over 100. Er waren ook hoofdmannen over 1000 en zo. Die waren er ook. En die stonden boven hem. Maar hij had zich er niet voor geschaamd om zijn liefde voor dit volk te tonen. Kennelijk was hij ook rijk. Hij had voor hen de synagoge gebouwd. Natuurlijk niet met eigen handen. Hij zal dat ongetwijfeld hebben laten doen, maar hij had ervoor gezorgd. Hij had ervoor gezorgd dat die synagoge er kwam, want hij gunde dat volk van de Joden, gunde hij hun eigen godsdienstoefening, de samenkomst op de Sabbat en in Gods huis. Ja, dat gaat niet zo makkelijk als je geen synagoge hebt. In de open lucht altijd samenkomen, zoals dat in Filippi gebeurde. Ja, dat was daar noodgedwongen, want er waren maar een paar vrouwen die tot het Jodendom behoorden. Niet meer dan dat. Maar in Capernaum waren ongetwijfeld ook mannen. We lezen van schriftgeleerden en fariseeën die daar ook waren. En hij had er dus voor gezorgd dat er een bedehuis kwam. Een huis van het woord. Het woord des Heeren dat gelezen werd en verklaard. Mozes en de profeten. Een goede zaak, hè, want de Heer Jezus is ook altijd naar de synagoge gegaan. Naar zijn gewoonte, niet uit gewoonte, maar naar zijn gewoonte ging hij in Nazareth naar de synagoge. Ook in Capernaum deed hij dat. Waar die man met die verdorde hand was. En zou hem op de Sabbatdag waarnamen of die hem genezen zou, ja of nee. Dat was in deze synagoge ongetwijfeld. Deze synagoge die door de hoofdman gebouwd was daar in Capernaum. En als de Heer Jezus later zichzelf openbaart als het brood des levens. Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, gij hebt geen leven in uzelf. Deze woorden sprak Jezus te Capernaum, Johannes 6, lerende in de synagoge. Dat moet allemaal in deze synagoge zijn gebeurd, die met zoveel liefde door een heiden, althans een man van heidense afkomst, gebouwd was. Vruchten, vruchten van liefde en van geloof waren er dus in zijn leven duidelijk zichtbaar. Denk aan zijn houding tegenover een slaaf. Denk aan zijn liefde voor de dienst van God. En gemeente, dat plaatst hem dus nu in die categorie, die vierde categorie die Spurgeon noemde. De categorie waar de mensen goed van spreken. Maar hij spreekt over zichzelf geen goed. De categorie van de kinderen God. Want als die ouderlingen van de Joden bij Jezus komen, wat zeggen ze dan tegen Jezus? Ze zeggen, hij is het waard dat u hem dat doet. Ze noemen bij de Heer Jezus zijn deugden, de liefde tot het volk, het bouwen van de synagogen. Ze steken de duim voor hem op. Hij is het waard dat ge hem dat doet. Maar gemeente, hij zelf denkt daar heel anders. Heel anders, hè? Want er staat een enorme tegenstelling in dit gedeelte. Het is de tegenstelling van onze tekst. Dat getuigenis van die ouderlingen. Hij is het waard dat ge hem dat doet. Ze roemen zijn werken, zijn vroomheid, zijn liefde tot het volk. Maar denkt die mens daar nou zelf ook zo over? Ach nee, gemeente, in tegendeel. Hij liet de Heere Jezus roepen om die bij zijn jongen te brengen, zijn zieke jongen, zijn doodzieke jongen. Maar hij ging niet zelf naar de Heere Jezus toe, niet waard. Ik ben niet waard onder zijn dak in te komen. Niet waard om zelf naar de Heer Jezus toe te gaan met dat verzoek om te vragen, kom alstublieft, want mijn knecht is zo ziek. Wilt u alstublieft komen om hem gezond te maken, om hem te zoeken voor zijn jongen? Nee, niet waard om dat te doen. Hij had het anders opgelost. Hij zegt, laten de ouderlingen daar doen. De ouderlingen der Joden. En die waren kennelijk maar al te willig en bereid om dat te laten te doen voor hem. Want ja, ze hadden natuurlijk ook wel iets aan hem te danken, dat is te begrijpen. Hè. Ze hadden ook wel iets aan hem te danken. Hij zelf heeft onze synagoge gebouwd. Ze lieten zich ook zenden. En ze kwamen bij Jezus en ze deden een goed woord voor hem. Ze zeggen, komt u alstublieft met ons mee. Ga alstublieft met ons mee. Want hij is het waard dat u dat voor hem doet. Heer Jezus, hij is het waard dat u dat voor hem doet. Gemeente, zo moet onze omgeving ook van ons kunnen getuigen. Die moeten ook goed van ons kunnen spreken. Nee, alle mensen zullen niet goed van je spreken. Zeker niet. Dat hebben we in de afgelopen week wel gezien. Onoordeelkundige mensen, die kunnen niet goed van je spreken. En dat doen ze dan ook niet. Maar zij die beter weten, die moeten goed van je kunnen spreken. Die moeten van u en van mij en van jou kunnen zeggen, dat is zo'n vent. Die moeten van je vruchten van het geloof weet hebben. Die moeten ook gebleken zijn. Zichtbaar. Naar buiten komen. En daar moeten de mensen om ons heen van kunnen getuigen. Ze moeten als het ware van u en van mij tegen Jezus kunnen zeggen. Hij is het waard dat ge hem dat doet. Dat moeten de mensen van ons kunnen getuigen als het goed is. Maar zelf... Nee, zelf had deze hoofdman er geen boekhouding van bijgehouden. Van zijn goede daden. Hij wist er zelf helemaal niks vanaf. Van dat goede wat hij deed. Daar wist hij zelf helemaal niks van af. Hij had niet zitten rekenen, ben ik goed genoeg om naar Jezus te gaan? Nee, ik ben niet goed genoeg om naar Jezus te gaan. Absoluut niet. Niet waard om zelfs tot hem te komen. Zelfs dat kan niet. He, dat was zijn conclusie als hij naar zichzelf keek. Het is net als op de jongste dag. Als er gezegd wordt tegen de rechtvaardige. Kom in gij gezegende des vaders. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Dorstig geweest. En gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en gij hebt me gekleed. Ik was in de gevangenis en gij hebt me bezocht. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Dan zeggen de rechtvaardigen. Ja, maar wanneer hebben we dat dan gedaan? Ze weten er zelf helemaal niks van. Dat ze dat gedaan hebben. Maar wanneer hebben we dat gedaan dan? Ja, zegt Jezus, als je het met mijn minste broeders gedaan hebt, dan heb je het mij gedaan. Mijn minste broeders. Maar ze weten er zelf helemaal niks van dat ze dat gedaan hebben. Ze moeten erop gewezen worden dat ze dat gedaan hebben. Maar zelf hebben ze er kennelijk helemaal geen boekhouding van bijgegeven. Dit hebben we gedaan en dat hebben we goed gedaan. Ze zijn er verwonderd over dat dat tegen hen wordt gezegd. Kom in, gij gezegenden des. En zo is het met deze man, gemeente, niet anders. Ik heb mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. En ja, dat is niet zomaar een opvlieging. Niet zomaar even van een flits, hè, toen hij die ouderlingen wegstond, toen dacht hij dat even dat zo was. Nee, want kijk eens... Het heeft ook nog een vervolg. Het zit kennelijk heel diep in zijn ziel. Het was niet even een momentopname dat hij dat zei. En daarom die ouderlingen stuurde. Maar als Jezus dan met de ouderlingen meegaat naar zijn huis toe. Dan zijn ze niet ver meer van zijn woning. Hij ziet ze al aankomen. En dan valt het hem wederom aan. Zullen we maar zeggen. Dat diepe besef. Dat gewortelde besef in zijn ziel. Moet die Jezus nou bij mij in huis komen? Kan dat eigenlijk wel? Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak inkomt. En daarom heb ik mijzelf ook niet waardig geacht om tot u te komen, maar ik ben ook niet waardig dat ik onder uw dak, dat gij onder mijn dak zult inkomen. Dat kan toch niet? Hij acht de Heer Jezus zo hoog. Zoveel eerbied voor zijn persoon, voor wie hij is. Voor wie hij gebleken is te zijn. Hij moet alom over hem hebben gehoord, want zo groot was Capernaum niet. Hij heeft de Heer Jezus zo hoog staan en zichzelf zo laag. U bij mij in huis komen. Dat kan toch niet, meester? Niet geschikt. Niet bekwaam. Daar ben ik niet voldoende voor. Hè? Want dat betekent dat woord eigenlijk wat hier staat. Als hij zegt, ik ben niet waardig dat je onder mijn dak inkomt. Dan gebruikt hij die tweede keer een ander woord als wat de ouderlingen gebruikt hadden. Hij is het waardig dat je hem dat doet. Het woord niet waardig, dat betekent niet bekwaam, niet geschikt, niet voldoende ben ik dat u bij mij over de vloer zou komen en een voet over de drempel zou zetten. Ik ben niet waardig u in mijn huis te ontvangen als gast. Gemeente, dat besef. Niet waardig zijn, maar een hondje te wezen, zoals de Canaanese vrouw. Ze sputterde ook niet tegen, hè, toen Jezus haar een hondje noemde. Ze zegt, laat mij dan maar een hondje zijn. Laat mij dan maar een hondje wezen. Een dode hond gelijk ik ben. Zegt Mephibosheth tegen David. Een dode hond, die noemt zichzelf ook een dode hond. Niet waard om aan de tafel van de koning aan te zitten. Dat gij hebt omgezien naar een dode hond zoals ik ben. Ja, daar zal toch in het hart van iedere oprechte christgelovige iets van worden gevonden. Van die kennis van de onwaardigheid. Laat anderen maar over ons getuigen wat ze getuigen willen. Als het dan maar het goede mag zijn. Dat ze niet over ons hoeven kwaad te spreken. Kwaad te spreken terwijl het ook nog waarheid is wat ze zeggen. Nee, laat dat alsjeblieft niet zo zijn. Laten ze over ons goed kunnen spreken. Dat ze onze goede werken zien en de Vader die in de hemelen is verheerlijken zullen. Zegt de Heer Jezus, laat je licht al zo schijnen voor de mensen. Zo moet het zijn, hè, dat de mensen onze goede werken zien en onze Vader die in de hemelen is verheerlijken. Zo was het toch bij deze hoofdman ook. De ouderlingen der Joden getuigen van hem. Maar hij zelf acht zichzelf helemaal niets. Niet eens de moeite waard om tot Jezus te gaan, is hij. Niet eens de moeite waard om Jezus te ontvangen, is hij. Wie ben ik eigenlijk voor uw aangezicht, o Heer? Als je nou eens diep in je eigen hart en in je eigen leven kijkt. Ja, wij zijn kerkmensen, we zijn geen heidenen, zult u misschien zeggen. Die man was een heide van komaf. Ja, dat mag allemaal zo wezen. Maar kijk eens diep in je hart. Wat er allemaal huist en speelt. Bent u dan waardig om tot Jezus te gaan? Bent u dan waardig om hem in je huis te ontvangen? Nee, dan moet je dubbel op zeggen. Niet waard, niet waard, niet geschikt, niet voldoende. U kunt niet met mij te maken hebben. Heere, ga uit van mij, zei ook Petrus, want ik ben een zondig mens. Ja, dat besef, gemeente. Dat behoort wezenlijk tot het oprechte ware geloof. Maar ook datgene wat erop volgt. Want deze man, en die doet het anders dan zoveel andere mensen dat doen, ook in onze tijd. Hè? Want er zijn wel mensen die tegen je zeggen, ook al als je bij ze op bezoek komt en je komt met ze in gesprek over de geestelijke dingen. Dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, dominee, we zijn het niet waard hoor. We zijn het niet waard. Maar we zijn allemaal zondige mensen. Het kan niet zomaar, het kan niet zomaar. En dan laten ze het erbij zitten. Daar blijft het dan bij. En dat was bij deze mens zo anders, gemeente, zo anders. Hij zei, ik ben niet waard dat dat gij onder mijn dak inkomt. En ik ben ook niet waard om tot u te komen. Ik heb mezelf dat niet waardig geacht. Maar, zeg het met een woord. Hij beriep zich niet op zijn onwaardigheid om dan de zaak maar te laten zoals hij was. Zoals helaas heel veel mensen wel doen. We zijn het niet waard en dan blijft het maar zo. Dan moet het maar zo blijven. Hè? Dan wordt het eigenlijk als een smoes genoemd. Als een smoes om niet naar hem toe te hoeven. Vaak is dat ook napraten van dominees. En dan heeft men het vaak gehoord op de preekstoel. We zijn het niet waard. En het is ook zo hoor. Het is ook zo. Maar als het alleen maar napraten van dominees is om dan verder te blijven zoals we zijn. En te blijven waar we zijn. En we zeggen we zijn het niet waard om tot op te gaan. En daarom gaan we maar niet. Daarom laten we maar de zaak zoals het is. Ja, dat is een dode godsdienst. Dat is geen geloof. Alleen maar jammeren dat je het niet waard bent. Zonder dat het ons bij de Heer Jezus brengt en tot hem uitreikt. Dat is geen geloof. Dat zou de Heer Jezus ook nooit een groot geloof hebben genoemd. Het is goed dat u het besef hebt. Het niet waard te zijn. Dat mogen nog dieper worden. Nog dieper dan dat het al is. Dat kan eigenlijk ook niet diep genoeg wezen, zullen we maar zeggen. Dat besef, ik ben het niet waard. Maar het is niet goed als je dan verder de zaak maar laat zoals die is. En weigert tot de Heer Jezus te gaan. Want dat is verkapte hoogmoed. Hè? Dan houd je jezelf toch nog overeind. Met al je gepraat over je onwaardigheid en zo. Als het ons niet tot Christus brengt, dan leidt het nergens toe. Dan is het zinloos. Al het gejammer over onze onwaardigheid is zinloos, beste mensen, als het ons niet bij hem brengt. En dat ziet u nou bij deze hoofdman over 100 in Capernaum zo duidelijk. Hij was het niet waard, niet waard, niet waard. Dat wist hij als de beste, maar hij liet de zaak niet zoals die was. Hij heeft de ouderlingen naar Jezus gestuurd. En als je Jezus eraan ziet komen en ja, hij kan hem niet ontvangen. Dan stuurt hij vrienden naar Jezus toe. Om te zeggen, neem de moeite maar niet om bij mij in huis te komen. Maar zeg het. Met één woord. Eén woord van u. Is al genoeg. U hoeft nog niet eens bij mijn huis te zijn. Dat hoeft helemaal nog niet. Want één woord van u is al genoeg om het goede te doen. Om uw genade groot te maken. Om een knecht die ik zo lief heb. Om die knecht weer gezond te maken. Om u heil te schenken. Voor lichaam en voor ziel. Eén woord van u is genoeg, o Heere. Ook in mijn leven. Want ik ben ook een mens onder andere gesteld. Hij wist ervan, hij wist hoe dat werkt. Als zijn superieur tegen hem zei, kom, dan kwam die. Zei die, ga, dan ging die. En zo werkte het ook weer naar zijn onderdanen toe. Die honderd soldaten die hij onder zich had. Als hij tegen hen zei, van ga, dan gingen ze. Kom, dan komen ze en zijn dienstknecht, zijn slaaf, die deed wat hij zei. Doe dat, dan deed hij het. Zo werkt dat. Ze hoefden het maar te zeggen. En het gebeurde. En zo is het bij u ook, Heer Jezus. Zo is het bij u niet anders. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is hoog verheven. Zou u het zeggen en het niet, zou het dan niet gebeuren? Als u het maar zegt, Heer, spreek tot mij één woord, want geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van zeren mond, niet waar. Dat geloof mag niet beoefenen. Niet waard, niet waard. Maar dat betekent niet dat het zomaar blijven kan zoals het nu is. Dan moet er toch een beroep op Jezus worden gedaan. En heb jij dat nou al gedaan dan? U, die er ook weet van heeft dat je het niet waard bent. Die het ook wel 1000 keer moet zeggen. Niet waard. Niet waard. Maar het houdt je toch niet bij Jezus vandaan? Je laat de zaak toch niet doorschudderen? Allemaal maar niet waard, niet waard, niet waard. Maar nooit een oplossing. Nooit redding, nooit behoud. Ik zei al, dat is verkapte hoogmoed. Als je besef van je onwaardigheid hebt en je kunt nog bij hem vandaan blijven, nou dan is het verkapte hoogmoed. Als het goed is, dan zal het zeker je tot hem brengen. En hoe je dan bij hem komt, zo kom je er. Deze man die komt er door de ouderlingen, die komt er door die vrienden die naar hem toegestuurd worden. Die komt er door dat beroep te doen op dat ene woord. Hoe het dan gaan moet, zo gaat het, maar je zult bij Christus komen. Dat zeker, als het echt is. Als het echt is. Besef van je onwaardigheid. Dan zul je zeker bij Jezus komen. Gemeente, we begonnen met scheurzoon. 4 soorten van mensen zijn er, zei Spurgeon. Er zijn mensen die zichzelf goed vinden en hun omgeving die vindt dat eigenlijk ook wel, dat ze goed zijn. Die zijn er. Er zijn mensen die pertinent niet deugen en dat weten ze zelf ook heel goed, dat ze niet deugen. Die zijn er ook. Er zijn mensen die zichzelf prijzen, maar hun omgeving zegt van... Pas ermee op, kijk ermee uit. Want hij deugt niet. En dat is ook dat zeldzame soort. Dat genade kent. Dat zeldzame soort. Dat zegt, ik ben niet geschikt. Niet waard, niet waard. Maar waar de mensen goed van kunnen spreken. Omdat de vruchten openbaar komen. Hij is het waard dat u hem dat doet. En dat in al zijn onwaardigheid. Langs welke weg dan ook bij Jezus weet te komen. Want hij komt bij Jezus met door middel van dat woord dat hij tot zijn vrienden spreekt. En daarmee zijn die vrienden naar Jezus teruggegaan. Dit heeft de hoofdman gezegd. Zeg het met een woord, meester. En het zal al goed komen. U hoeft niet eens bij mij in huis te zijn geweest. Hij zoekt een weg. Hè. Als er nood aan de man is, dan vindt het geloof altijd wel een weg. Al kan het niet, dan kan het toch. Al zie je niet hoe het zou moeten, dan gebeurt het toch. Het komt bij Jezus. Hè. Het geloof is net als water. Hè. Water hou je ook niet tegen. Minste geringste dat er één klein plekje in het plafond zit. En het water komt er al door. Zeker in de winter. Hè. Smeltwater. Smeltwater vindt altijd wel een weg. Daarom heb je altijd in de winter zoveel lekkages. Als het gesneeuwd heeft, altijd wat meer lekkages. Want smeltwater vindt altijd wel een weg, niet waar? En zo is het met het geloof ook. Dat kan het niet laten. Als het echt is, hè, besef van de onwaardigheid. Als het echt is, dan gaat het altijd met geloof gepaard. Dan kan het niet anders. Of het grijpt Jezus vast. Zijn woord. Uw woord. Uw woord alleen, Heer. 1 woord is voor mij. genoeg. Dan word je zo. Dan word je zo bij hem gevonden. Dan roep je het uit. Heer, ik kan tot u niet komen. Maar zeg het dan toch. Spreek dan toch tot mijn ziel door uw woord alleen. Hè, door uw woord en geest alleen. En het zal gebeuren. Het zal waarheid zijn. En het wordt ook waarheid. Want ze vonden die dienstknecht gezond. Jezus hoeft ook maar te spreken en het is er. Hij is net als zijn vader. Hij hoeft maar te gebieden. En het wordt terstond. Zou hij het spreken en niet doen? Zou hij het zeggen en niet bestendig maken? Zeker zal hij dat doen. Zeker zal hij dat doen. Hij spreekt dat ene woord tot die mens die zichzelf niet waardig acht. En het gebeurt. Het gebeurt wat je bij Jezus vraagt. Het heil zal je worden geschonken. Als u denkt, hoe moet ik er nou aankomen? Hoe moet ik er nou aankomen? Want ja, hoe kan ik nou ooit, hoe kan ik nou ooit zoals ik ben tot hem gaan? Nou gemeente, dan weet u nou de weg. Dan ziet u dat het bloed kruipt waar het niet gaat. Het weet bij Jezus te komen. Zeg het maar een woord. Het zal gebeurd zijn. En het is gebeurd. En zo gaat het nog hoor. Zo gaat het nog. Als u in werkelijkheid de Heer Jezus aanklampt. Hoeveel besef van onwaardigheid je ook hebt. Je klampt hem vast. Je grijpt zijn woord vast. Het woord dat hij spreekt in de schriften. Je ziel zal gered wezen. Je zult in je nood geholpen zijn. Dat kan niet anders. Want wie zoekt, die vindt, wie klopt, die zal opengedaan worden. Wie bidt, die ontvangt. Zo was het bij de hoofdman. En zo mogen het ook zijn, gemeente. Bij u. En bij jou. En bij mij. Amen.